Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek van Philpott uit het vierde zestal. Dat is uitgegeven door boekhandel van Horssen te Banneveld of laatst ook door De Roo te Zwijndrecht. Het is naar aanleiding van de tekst uit Numeri 6, vers 24 tot en met 26 en het is de titel Israël gezegend en bewaard. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe u zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De tekst welke ik u daarvoor las, hoorde ik eens bijbrengen als een bewijsvoering om het gebed naar een vorm te gebruiken. Er werd bewezen dat er eigenlijk niets tegen formulieren gebeden kon ingebracht worden, daar God zelf in de woorden van de tekst een onderscheiden formulier had voorgehouden. Maar indien dat bewijs in een zaak waar is, dan zou het ook in een andere zeker waar zijn. En op diezelfde grond konden wij dan de gehele ceremoniedienst van de Joden weer invoeren en teruggaan tot de besnijdenis en de offeranden. Nee, de geest van het Nieuwe Testament is geen geest van vormen. Deze mochten in de oude ceremoniële dienst wel passen, maar aan de bedeling van het nieuwe verbond zijn zij vreemd. Bidden is niet een lippen- en een kerkendienst, maar een verzuchting des harten, en het vloeit niet voort uit een gebedenboek, maar uit de geest der genaden en der gebeden. Ik geloof evenmin dat Paulus, toen hij met de ouderlingen van Efeze bad, een formuliergebed zal opgezegd hebben, dan ik veronderstel dat hun tranen en kussen tevoren waren bewerkt en vastgesteld. En even zo weinig als ik geloof dat hij, toen hij te Troas tot middernacht zijn reden uitstrekte, een uitgeschreven leerrede voor zich had, even zo min bad hij met de discipelen aan de oever der zee te Tyrus nederknielende uit een gebedenboek. De geest der genade en der gebeden, welke in ons bidt met een onuitsprekelijke zuchtingen, die maakt alle vormen overbodig. En indien hij ons niet kan doen spreken overeenkomstig de wil van God, het is zeker dat alle formuliergebeden en gebedsoefeningen daartoe niet in staat zijn. Doch genoeg hierover, laat ons tot de beschouwing van dan de tekst overgaan. Echter zijn de twee dingen die vooraf onze opmerkzaamheid verdienen. Allereerst dat de zegen gesteld was in de mond van Aaron, de hoge priester. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israël zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en behoede u, enzovoorts. Aaron was in deze, gelijk in andere punten, een schaduw en een zinnenbeeld van de Heere Jezus Christus, de grote hoge priester over het huis Gods. Maar Aaron kon niet meer dan de zegen uitspreken. Jezus echter vermag die te geven. Slechts woorden ontvallen de lippen van mensen. Zegeningen vlieten uit het hart van de Godmens. Ten tweede merken wij voornamelijk op hoe op een ingewikkelde wijze hier die fundamentele hoofdwaarheid van ons heilige geloof, de drie-eenheid, ons geleerd en voorgehouden wordt. Merk eens op die drievoudige uitdrukking van het woordje Jehova in onze tekst. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Waartoe deze drievoudige herhaling anders dan gelijk die de serafs in de tempel tot driemaal toe verkondigen. Heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. beschouwen wij achtereenvolgens dan de betekenis van die 6 gebeden welke in onze tekst voorkomen. De Heere zegene u ten eerste, en ten tweede, hij beware u, ten derde, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten, ten vierde, hij zij u genadig, ten vijfde, de Heere verheffen zijn aangezicht over u, en ten zesde, hij geven u vrede. Ten eerste dan de Heere zegene u. De hoge priester die kon deze woorden alleen maar uitspreken. Hij uitte het gebed, maar hij vermocht niet te geven datgene wat de inhoud van het gebed was. Het was daarom geen zegen zoals de paus zich toe-eigent te kunnen geven, maar een zegen zoals een arme zondaar mag vragen. Niet een toverkundige bezwering, waardoor de zonden weggenomen worden, maar een ootmoedige smeekbeden van iemand die zichzelf met zwakheden omvangen ziet. De sleutel tot de woorden, de Heere zegene u, is geloof ik te vinden in Efeze 1. Gezegend zij de God en de Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Want met het bidden om zegeningen schijnen in de tekst voornamelijk geestelijke zegeningen bedoeld te worden. Niet dat wij tijdelijke weldaden gering achten of lichtvaardig voorbijgaan, integendeel, zijn zij links weldaden, zo niet rechtse barmhartigheden. Het zijn gaven om er dankbaar voor te zijn op de aarde, zo niet genaden die meegaan naar de hemel. Hulpmiddelen voor het vergaande lichaam, zo niet spijzen voor die onsterfelijke ziel. Gezondheid, sterkte, zulke mate van het wereldse goed te bezitten, dat de honger buiten onze deuren kan geweerd worden en bevoorrecht te zijn om niemand iets schuldig te zijn dan liefde, lieve en toegenegen ouders, kinderen die tot vreugden en genoegen der ouders mogen opgroeien, warme en getrouwe vrienden, een goede en onbezwalkte naam, en een weinig voorraad voor hen die ons lief en dierbaar zijn, opdat hun tranen die over ons heen gaan, niet dubbel bitter mochten zijn door armoede en afhankelijkheid. Wie durft zeggen dat deze allen geen zegeningen en weldaden zijn waarvoor wij God hebben te loven en te danken? Beschouwd met het oog des geloof zijn de zegeningen in de voorzienigheid weldaden die ingedoopt in barmhartigheid ons van de hemel toekomen. En nochtans, hoeveel tekort, o, hoe oneindig veel minder zijn deze tijdelijke zegeningen, welke bij het gebruik vergaan, dan de geestelijke zegeningen, welke tot in eeuwigheid blijven. En hiervan hebben wij een treffend bewijs daarin, dat als wij bevoorrecht worden om enigermate met geloof en gevoel ons dicht aan de troon der genade te mogen klemmen, dan de hartsbegeerten zich geheel tot geestelijke zegeningen uitstrekt en het oog der ziel is zo geheel en alleen op haar gevestigd, dat er nog in het hart, nog op de lippen, enige plaats overblijft voor een andere. Komt, laten wij onder de bekwaammakende genade des Heren enige van dezelfde beschouwen. Haar aantal is inderdaad zo menigvuldig, en zij zijn als het ware in zulke rijke overvloed in Gods woord verspreid, dat wij slechts enkelen zullen beschouwen. De Heilige Schrift is zo met toegezegde barmhartigheden en genadeweldaden beladen, gelijk de bomen in het paradijs met edele vruchten, en daarom kunnen wij maar enkele trossen hier en daar opzamelen. Al de oogst, die zo rijkelijk en weelderig aan de takken der beloften hangen, op te zamelen, is boven onze macht, gaat boven ons bereik. Nochtans willen wij er een enkele opnoemen. Ten eerste is er goddelijke vrees in het hart, die fontein des levens, waardoor een ontwaakt zondaar afwijkt van de strikken des doods. Is dat niet een zegen? Ja, van alle zegeningen wel de eerste en de voornaamste, omdat zij het beginsel der wijsheid is. Wanneer dan de priester de woorden, de Heere zegen u, uitsprak, mogen wij dan niet veronderstellen dat hij dan zijn oog had op deze zegen der goddelijke vrees, opdat die niet alleen van zijn lippen zou vloeien, maar ook uit Gods hart in de zielen van zijn biddend volk? Zij is waarlijk zulk een zegen, dat er zonder haar geen zegen is. Want niet slechts is zij het beginsel der wijsheid, maar ook het grondbeginsel, het fundament van haar. Zij is derhalve geen jonge spruit, welke zo even aan de tak vernomen wordt, maar een bolster, die zijn bloem uitspreidt en tot een vrucht rijdt. Zij is niet een tak, die door anderen verdrongen en alle wasdom ontnomen wordt, maar één, welke groeit met hun wasdom en sterk wordt met hun vermogens. Zij is de gezellin van het geloof, de vriendin van de hoop en de deelgenote der liefde. Zij maakt de conscientie teder, de wandel omzichtig en het leven bestaanbaar. Zij is de fontein des levens en is gelijk een rivier, alleen aanwassende en vermeerderende door achtereenvolgende toevoeging van genade. Dat wij toch niet menen om enige geestelijke zegeningen te bezitten, zo ons hart verstoken is van goddelijke vrees. Indien wij dan het beginsel niet hebben, wij kunnen nog het midden, nog het einde bezitten. Maar ten tweede is ook geloof een andere zegen. O, welk een rijke zegen! En wie erkennen het geloof een zegen te zijn? Diegene welke diep en zwaar geoefend en beproefd worden door een ongelovig hart. Alleen zij, die ondervonden en nog steeds te ondergaan hebben, de pijnlijke worstelingen met een hart dat niet kan, nee, niet wil geloven, nog waarderen de gelukzaligheid des geloofs. Wanneer het geloof als een goede gave en een volmaakte gift van de hemel in zulk een hart neerdaalt, wanneer het over zulke duistere en ruwe bergen van ongeloof en ontrouw hem in de ziel springt, dan wordt het aan de zoete vruchten die het voortbrengt kenbaar een zegen te zijn. Wij lezen dat de zegen des Heren rijk maakt, en dit is in het bijzonder wel waar, met betrekking tot het geloof, want het is een verrijkende genade, daar zij de ziel in het bezit stelt van al de schatten en de rijkdommen van het koninkrijk der hemelen. Wij zouden het bijkans daarbij kunnen vergelijken, wanneer de regeerders en de bestuurders van de wisselbank van Engeland u meenamen naar de kelders van die bank en tegen u zeiden: gij moogt zoveel goud en zilver meenemen als uw ogen maar kunnen zien en uw armen kunnen wegvoeren. Want het geloof geeft zulke milddadige invoering tot de schatten van Gods genade, dat het alles, wat onder het gezicht ook valt, mag aangrijpen, en hoe meer het aangrijpt, hoe beter. Maar dit voorrecht valt een ziel niet zo vaak te beurt. Wanneer God zegt neem, dan mag het geloof zoveel van die rijkdommen van Christus zich toe-eigenen, als zijn ogen kunnen zien en zijn handen kunnen omvatten. Maar zulke tijden zijn schaars, het zijn zeldzaamheden. Maar al te vaak zijn wij gelijk de geldloze armen, die voorbij de bank wandelt, doch voor wie de schatkamers gesloten zijn en alle toegang volmaakt is afgesneden. Maar is ook hoop geen zegen, ten derde? Ik kan niet begrijpen hoe het zo is dat ik in onze dagen deze hoop, waarvan zoveel in de schrift gesproken wordt, welke uitgedrukt wordt als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van dat voorhangsel, welke genoemd wordt een goede hoop in genade, en door de apostel nevens en gelijkgesteld wordt met het geloof en de liefde, ik zeg dat deze gezegende genade der hoop zo weinig in aanmerking komt en bijna veracht en terzijde geschoven wordt. Een van de vreemdste en de onbestaanbaarste dingen van de tegenwoordige dag is dat de samenkoppeling van de sterkste vrijmoedigheid met de grootste vleeselijkheid. Nooit vond men zoveel verzekering en gerustheid tegenover zo weinig geloof. Nimmer zag men zoveel sterk hout, niet tegenstaande zo weinig rijpe vrucht. Nooit was er zoveel hoge belijdenis, maar ook nooit zoveel algemene en lage praktijk. Indien deze hoge en verwaande belijders meer beproefd werden door de zonde, de Satan en een moedeloos hart, indien zij meer diepe wateren te doorkruisen hadden, zij zouden het anker hoger waarderen. Maar wanneer het schip meestentijds wel in de haven ligt, of zo lang aan de kade blijft totdat het houtwerk vergaan is, dan is er helemaal geen anker nodig en derhalve wordt er weinig aan gedacht. Nee, het anker wordt gewaardeerd en hooggeschat als het schip door de wind en de golven geslagen in gedurig gevaar is van te vergaan. Maar wat zullen wij ten vierde zeggen van de liefde? Zullen wij die grootste van alle zegeningen voorbijgaan? Die liefde welke blijft als het geloof verwisseld wordt door aanschouwen en de hoop verslonden wordt door genieting? Zullen wij gering achten die genade die heerlijk is in de botten? De eersteling des hemels, de keur van alle Gods gaven, daar zij de ziel het meest aan Gods natuur gelijk maakt? Want God is liefde. Het is de rijkste aller zegeningen, de zoetste genade die God te besteden heeft, zonder welke de hemel geen plaats van geluk, zaligheid, geen vreugde en onsterfelijkheid geen gelukzaligheid zijn zou. Maar er zijn ten vijfde nog andere zegeningen, wij hebben nog het einde niet. Het is hiermee niet gelijk een persoon, die wekelijks slechts een klein inkomen heeft, zodat hij, wanneer het einde van de week daar is, niets heeft overgehouden om dat daarmee op zaterdag naar de markt te gaan. Nee, God is niet zulk een karige uitdeler van zijn gaven. Hij deelt zijn barmhartigheden niet uit, gelijk een onder bevel van anderen staande, een beambte, nog onthaalt hij zijn kinderen gelijk een behoeftige moeder. Hij geeft mildelijk en verwijt niet. Zo ook behoort onder zijn zegeningen niet te worden voorbijgezien leidzaamheid. Doch de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Wij lezen van hen die door geloof en leidzaamheid de beloften verkregen hebben. En indien wij vele beproevingen, verdrukkingen en oefeningen hebben door te gaan, dan zal ons dat zeer moeilijk, ja, ondoenlijk zijn zonder deze zegen der leidzaamheid en onderwerping aan Gods wil. Zij zal ons ter enige dagen wel goed te pas komen, hoewel het ook mag schijnen dat zij ons nu nutteloos was. Daarboven hebben wij ten zesde niet te vergeten de zalige en de gezegende getuigenissen van Gods barmhartigheid en genade aan de ziel, beschouwingen van de koning in zijn schoonheid en van dat land, het welk nog verre is, fonteinen der vertroostingen in het dal der Moebezi-bomen, Ebenezers, opgericht in de woestijn, hoe zullen wij overslaan die kruimels van het brood des levens, de druppelen uit de eeuwige springende fontein? Is alles wat hij geeft niet een zegen? Hij geeft geen geringe weldaden. De geringste zijn er gunstbewijzen is zelfs een onderpand en een voorsmaak van de grootste. Wanneer gij in de morgen uw kind ter school zendt en het een kus geeft, o, het is slechts een kleinigheid, maar spreekt hij niet uit de liefde van een ouder hart? En hoewel die kus een getuigenis uwer liefde is, zo is toch uw liefde daarmee toch niet afgedaan? Daarbinnen blijft toch nog iets bestaan, want gij draagt een hart om, vol toegenhedenheden tot uw kind. Zo ook wanneer het de Heere behaagt een kus in de ziel te druipen, dan is dat een bewijs dat hij meerdere liefde heeft. Zou die ene kus al zijn liefde vertonen? Hij kusse mij met de kussen zijns monds, zeide de bruid. Zij behoefde meer dan die ene, want de kussingen zijns monds waren slechts de taal van zijn beminnende hart. Maar daar is ten zevende nog meer. Immers is niet dikwijls ook de roede een zegen? Gods fronsen een zegen, zijn slaande hand menigmaal een weldaad, zijn bestraffingen in de conscientie niet menigmaal een liefdesbetoon, de verberging van zijn aangezicht, de intrekking van zijn gevoelige genade, de ontbloting van zijn zware hand, ja, zullen wij zeggen dat al deze geen zegeningen zijn? Ja, waarlijk, zo zijn zij, hoewel zij, naar onze mening, vaak voor het tegenovergestelde gehouden worden. Maar eer wij verder gaan om de tekst te overwegen, wil ik uw aandacht een ogenblik gevestigd hebben op dat persoonlijke van de gevraagde zegen. De Heere zegenen u, niet uw lieden. Evenwel, wanneer de hoge priester de zegen uitsprak, vestigde hij zijn oog niet op, nog wende hij zijn aanspraak tot een enig mens. Het werd over de gehele vergadering van Israël gelijkelijk uitgesproken, en nochtans zijn de woorden zo luidende alsof de zegen voor iedereen in het bijzonder was. En zodanig zijn Gods zegeningen persoonlijk, ondeelbaar. Wanneer begenadigde zielen het woord met een bijzondere zoetheid en een kracht mogen horen, dan zeggen zij wel eens: het was alles voor mij. Jawel, het was alles voor u, maar waar waart gij die enigste mij in die plaats? Zat er ook misschien niet één aan uw zijde die zeide: het is alles voor mij? Meen niet dat één alleen juist gezegend wordt, terwijl anderen worden uitgesloten. Daar is genoeg voor elk in het bijzonder, maar ook overvloed genoeg voor allen tezamen. Maar daar is zoiets bijzonders toe-eigens in de genade Gods, wanneer zij het hart wordt toegepast, dat het schijnt alsof het voor mij was en voor mij alleen. Maar o, hier hebben wij de zegeningen van Gods barmhartigheden, de rijkdom zijner genade en heerlijkheid, dat wanneer één daar iets van geniet, het dan anderen niet benadeelt. Het is daarmee geheel anders als met een natuurlijke familie, waar ieder volgend kind een gedeelte van de erfenis der anderen tot zich schijnt te trekken, zodat, indien zij de hebzuchtige gewaarwordingen der volwassenen bezitten, de oudste van de kinderen misschien wel tot de jonggeborene zou zeggen: wij hebben u niet nodig, kleine dief, waarom zijt gij gekomen om het met ons te delen? Het maakt de hemelse erfenis niet kleiner, geringer, nog minder waardig, omdat er zo velen zijn die daaraan deel hebben. Was dit zo, het zou God vernauwen, want hij is hun erfenis, en in God is een algenoegzaamheid om tienduizenden van uitverkoren engelen, zowel als tienduizenden van vrijgekochte en verloste zondaren te verzadigen. En daar blijft in de goddelijke dingen geen plaats voor afgunst over. Zij wordt weggenomen door de vrijheid, de volheid en de rijkdom van Gods liefde. Doch ik kan niet langer bij de eerste woorden van mijn tekst stilstaan. Want ten tweede is de zegen en bewaren u. Eerst een zegening en daarna een bewaring. De zegen gegeven en dan, nadat hij gegeven is, bewaard. De brief geschreven en dan verzegeld. Het kleinoot in het kistje gelegd en het kistje gesloten. De Heere beware u. Hoe behoeven wij dit zowel als het andere? En hij die de meeste kennis van zijn eigen hart omdraagt, zal deze zegen het meest waarderen. Wij kunnen niet onszelf bewaren. Indien niemand meent zichzelf te kunnen bewaren, dan weet hij nog zeer weinig, ja, niets van de verraderij en de bedriegelijkheid van zijn eigen hart. Doch opdat ik niet te veel tijd aan dit punt zal wijden, wil ik opmerken dat er drie, zo niet meer, dingen zijn waarvoor Gods kinderen in het bijzonder bewaring nodig hebben. Ik behoef ten eerste nauwelijks op te merken dat het eerst en het voornaamst is om bewaard te worden van het volstrekte, dadelijke kwaad. De Heere bad de Vader voor zijn discipelen: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Nee, laat hen daar lijden, gelijk ik daar voor hen geleden heb. Maar dat gij hen bewaart van het kwade. Zij moesten in de wereld zijn. Zij moesten met de wereld in aanraking gebracht worden. Maar o, bewaar hen voor het kwaad dat in de wereld is. En dit zal de eerste en de voornaamste smeekbeden van ieder kind van God zijn, dat kennis heeft aan zijn eigen boze hart. En geleden heeft onder de zwakheid en de verraderij van dezelfde, dat de Heer hem mag bewaren van dat openbare kwaad, omdat hij geen benauwdheid, angst en schuld op zijn conscientie of smaad en verachting op de zaak des Heeren zou brengen. Ten tweede is er een ander onheil waarvoor alleen de Heere zijn volk kan bewaren, en dat is een feilen en een misslagen. Hij kent de neiging van ons vleeselijke gemoed. Sommige mensen dierlijke hartstochten zijn sterk. Bij anderen daarentegen zijn die vergelijkenderwijze zwak, maar daar is veel innerlijke bespiegeling. De Satan verzoekt de laatste niet, gelijk hij de eerste zoekt te verstrikken. De hartstochten van de ene doet hij ontvlammen, maar het is op het bespiegelende gemoed van de ander dat hij werkt. Sommiger gemoed vervalt zo licht tot misslagen en feilen. Hun redelijke vermogens zijn gevangen genomen door de lokaarzen van enig redekundig betoog, of hun bespiegelende gedachten door de een of andere diepe verborgenheid, of hun hoogmoed gekitteld en begunstigd door sommige wonderlijke stukken der wetenschap. Niet zelden liggen onder alle deze misslagen en verkeerde denkbeelden verborgen. De zoetheid van de draf houdt het vergif in de beker verborgen. Maar niemand zal zelfs de geringste misslag kunnen begaan. Hij zal hem bedwelmen, zo niet doden. Hij zal de ziel verzwakken, zo niet het leven ten eenenmale verwoesten. Het zal en moet, of zijn hoofd, of zijn hart aandoen, of zijn handen of zijn voeten, zijn geloof of zijn leven verwoesten. Niemand zal een dwaalleer aannemen of de geest der misslagen inzuigen zonder zichzelf te beledigen, zijn geestelijke sterkte te verzwakken of zijn geestelijke ledematen te beroeren. Misslagen en dwaalleringen hebben wij als een vergif te vlieden. Daar is zoveel aanlokkends en aangenaams in voor ons vleeselijke bedenken. Menig kind is verlokt geworden door de beziën van een dodelijke nachtschaduw, eerst te proeven en na dezelfde geproefd te hebben, zo door haar zoetheid aangetrokken geworden dat het die in ruimere mate begeert, en zo de misslagen hun verlokkende beziën van de predikstoel laat hangen. Laat is er in de vergadering volk genoeg om te plukken en te eten. Hoed u derhalve voor dwaalleraren en leugenleraars. Ik vrees evenzeer voor dezelfde, als ik de waarheid lief heb en waardeer. Maar daar is ten derde nog iets, en misschien vreselijker dan alles wat waarvoor de Heere zijn volk te bewaren heeft. Een zaak waar mogelijk weinig aan gedachten op gelet wordt, en dat is een geest van bedrog. Velen, zeer velen zijn onder een geest van bedrog, wiens leven zonder opspraak en wiens geloofsbelijdenis recht en goed is. Hun gemoed is doorgaans van een bijzondere aard. Het zijn over het algemeen geen personen van sterke dierlijke hartstochten, nog met een bespiegelend redenerend gemoed, maar dromend, dweepzuchtig, vol inbeelding, met een sterke tint van bijgeloof en een neiging tot natuurlijke geestdrijverij. Op zulke gemoederen werkt de Satan in het bijzonder, want hij is een geest en als zodanig een toegang tot onze zinnelijke vermogens hebbend, blaast hij in hen een geest van bedrog. Zo betoonde hij zich aan de 400 profeten, die de godsgezant Micha in het paleis van Agab wederstonden. En zo werkte hij op die dienstmaagd, waarvan in de handelingen melding gemaakt wordt als hebbende een waarzeggende geest. De Roomse kerk is vol van dromen en gezichten, verrukkingen en openbaringen van hun voorgewende heiligen. De verschijning van de heiligen vullen gehele boekdelen. Zelfs te midden eener belijdenis van de ware leer worden gedurig mensen gevonden, wiens gehele godsdienst bestaat in dromen en gezichten, in wie nog geloof, nog bekering is, die nog een besef van zonde, nog een kennis van zaligheid hebben. Met deze beuzelachtige en luchtige dromen, gelijk Jozef Hart ze noemt, verheffen en beroemen zij zich op een wondervolle wijze, en stellen ze tot hun spijze in plaats van de rijkdommen van Christus bloed. Welke behoefte hebben wij dan aan de bewaring des Heren? Wij staan op gladde plaatsen, van alle zijden en in elke richting worden ons lagen en strikken gelegd. Iedere bezigheid, ieder beroep, van de hoogste tot de laagste, heeft haar bijzondere verzoekingen. De meest ongeletterde zowel als de hoogst ontwikkelde van verstand, die worden strikken en vallen voor de voeten gespreid. Ja, daar is niemand, hoe en wat zijn stand in het leven ook is, wie geen strik gespannen wordt, en dat wel zulk het strik, waardoor hij ongetwijfeld zal neervallen, zo God hem niet behoedt. Toen Elisa op de heuvel zat en zijn dienstknecht beangst was, dat zij zijn meester met geweld zouden wegnemen, toen bad de profeet de Heer opdat hij zijn ogen zou openen. En wat zag hij toen? Een menigte vurige waardens en paarden de berg omringen als een onoverwinnelijke lijfwacht voor de profeet. Indien de Heer onze ogen opende, gelijk de ogen van Elisa's knecht, dan zou het mij niet verwonderen of wij zagen duivelen daar, waar hij engelen zag, en zagen ons omsingeld door Beelzebul en zijn krijgsbenden, gelijk de ogen van de jonge Michael met de vurige legerscharen des hemels aanschouwende. En daarom hoe redelijk, hoe noodzakelijk is het dan, dat de begeerte van de ziel zei, de Heere beware mij, hij beware mij in zijn voorzienigheid, hij beware mij in zijn genade, hij beware mij door zijn vrees diep in mijn ziel te drukken, en die vreze levendig, werkzaam en krachtdadig in mijn hart te houden. Hij beware mij terwijl ik waak en terwijl ik slaap, bij nacht en bij dag, in huis en daarbuiten. Hij beware mij met mijn betrekkingen en met mijn vrienden in de wereld en in de kerk. De Heere beware mij naar zijn belofte, ieder ogenblik, ten alle tijden. Hij beware mij door zijn geest en genade, met al die tederheid die erop gesloten ligt in de woorden van David. O Heere, beware mij als het zwart des oogappels. Mijn vrienden, weinig weet gij van de arglistigheid van uw eigen hart, weinig van de bedriegerijen van de Satan, weinig van de strikken die om uw voeten gespannen worden, tenzij gij gevoelt hoe groot uw behoeften is en welk een belang gij hebt bij die zegen, de Heere beware u. En dat wil hij doen, want wij lezen van de rechtvaardigen dat zij in de kracht Gods bewaard worden door het geloof tot de zaligheid, en dat hij de voeten zijner gunstgenoten bewaren zal. Maar wij gaan voort tot het derde gedeelte van de zegening, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Naar het mij voorkomt, wordt hier op de zon gezinspeeld. Er zijn tijden, gelijk gij weet, dat de zon niet aan de hemel ligt. En was het, dat ze altijd beneden de horizon bleef, de wereld zou steeds in het donker zijn. Zo ook met menige begenadigde ziel. Het is donker bij haar. Zij gevoelt een middernachtelijke, een Egyptische, een groot duisternis, terwijl voor het tegenwoordige nog de morgenster is verschenen, nog de zon der gerechtigheid met haar gezegende vleugelen voor haar is opgegaan. Ja, bij de zulken moet en zal het duister zijn, totdat de zon haar stralen uitspreidt over haar. Maar er zijn ook tijden dat wij, hoewel de zon is opgegaan, haar gelaat niet kunnen aanschouwen. Wolken, zwarte, duistere wolken kunnen het gelaat van dat duisterlijke hemellicht, van dat luisterrijke hemellicht de ganse dag voor ons verbergen, zodat wij gedurende al de tijd dat zij boven die gezichtseinder staat geen straal van haar bemerken nog ontvangen. Alzo ook met velen van des Heeren volk, nadat de zon der gerechtigheid in de morgen van hun geestelijke leven over hen is opgegaan, gaan zij wellicht hun volgende dag des levens in een duistere schaduw dat des nachts, totdat het misschien in de avondtijd wederom licht wordt en een afscheidsstraal de stervensspeluw verguldt. Maar wederom komen er soms dagen wanneer een mist en damp dwars voor het gelaat van die heldere bol desdaags voorbij snelt, zodat zij maar nu en dan door de brekende wolken heen schijnt. En is dit niet enigermate een zinnenbeeld van de weg waarin de zon der gerechtigheid gedurig verborgen wordt door de mist en de nevels, welke er steeds uit ons ongelovige hart wellen, dat zij verborgen wordt voor ons aangezicht, door de twijfelingen en de vrezen die gelijk de dampen der woestijn zich rondom spreiden en onze beschouwingen van haar heerlijk aanschijn onmogelijk maken? Evenwel, daar komen tijden dat zij door de wolken breekt en de dampen en de nevels wegvaagt. Wanneer het de Heere behaagt om de ziel te zegenen en haar te verwaardigen met het licht en een zoeter ontdekking, dan breekt de zon door de duistere wolken. Maar zij pakken zich straks weer op één. In de christelijke bevinding is het niet menigmaal een heldere zomerdag. Wij leven niet in Australië of Peru, waar wolken en nevels nauwelijks het gelaat der zon verdonkeren. Onze geestelijke luchtstreek is vochtig, onze inwendige breedte noordelijk. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Is dan de Heere in deze zaak de vrijmachtige? Kunnen wij onze handen niet uitstrekken en de wolken wegvagen? O, zo onbekwaam wij zijn, de dampen van Londen weg te vegen, even zo weinig kracht hebben wij om onze handen uit te steken en de nevels die de zon der gerechtigheid voor onze ogen verbergen weg te rukken. Hoe stelt dit het schepsel op zijn rechte plaats? En het schepsel is alleen dan op zijn rechte plaats, wanneer het niets is en God alles in allen. Door genade mag ik betuigen dat juist deze woorden mijn geest goed zijn, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hoe zalig het aangezicht des Vaders te zien en dat te zien lichten, niet bedekt met lage donkere wolken eens billijk verdiend mishagen, gelijk wij soms in de natuurlijke wereld een verdonkerde zon ontstoken door de wolken zien schijnen als een voorbode van storm en onweer. Het is inderdaad waarheid dat wij, wanneer wij schuld over onze consciëntie gebracht hebben, het aangezicht Gods met toorn en gramschap ontstoken zien. Wij hebben zijn rechtvaardig ongenoegen ons op de hals geladen. Hoewel hij niet torent op de personen van zijn volk, is hij billijk en rechtvaardig over hun zonden ontstoken en een besef daarvan in de ziel, bedekt zijn aangezicht met wolken. Gij hebt u met een wolk bedekt, zodat er geen gebed door kan. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten, en doet hij zijn aangezicht over u lichten, zo zal hij ook uw aangezicht doen glinsteren. En zo was het met Mozes, toen hij op de berg was, en zoete onderhandelingen en gemeenschap met God hield. Toen hij tot zijn volk terugkwam, glinsterde het vel van zijn aangezicht, de heerlijkheid des Heeren, kaatste zich daarop terug. En indien de Heere zijn aangezicht over u doet lichten, het zal uw aangezicht niet ongelijk met Mozes' aangezicht doen glinsteren, wanneer hij onder het volk Gods gaat. En ten vierde, en zij u genadig, hoe zoet en lieflijk is het evangelie, en wat maakt het zo zoet, dat ene woord, het welk een geur en een reukwerk over het geheel uitstort, genade. Neem genade uit het evangelie weg, en gij vernietigt het evangelie, gij verwoest en keert het om, het is geen evangelie meer. Al de delen en de takken van het gezegende evangelie zijn met genade doordrongen. Zij is het leven van het evangelie in één woord. Genade is het evangelie zelf. Zij u genadig. Waarin is God genadig? In een verbroken wet? Wat zou die dan van genade weten? Dan misschien ook in de beloften en de verbetering van de mensen, de verrichtingen van het schepsel en de gerechtigheden van het vlees. Kan de Heere, zal de Heere zich in deze genadig betonen? Mijn vrienden, wij kunnen even zo goed zonnestralen uit een komkommer verwachten, als dat wij in de wet naar de genade zoeken. Zij is koud als de komkommer, daar is geen zon in. Zal genade waarlijk genade zijn, wij hebben ze uit het evangelie te ontvangen. Zij is in het evangelie en moet daarom eruit het evangelie komen. En zij komt met uitsluiting van alle gerechtigheid van het schepsel, met terzijdestelling en uitdoving van alle menselijke verdiensten. Gelijk de apostel Paulus bewijst, zeggende, en indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anderszins is het werk geen werk meer. De Heere zij u genadig. Maar hoe is de Heere genadig? Gij zijt misschien in onderscheidene tijden van uw leven genoodzaakt geweest om u te vertegenwoordigen bij hen die naar het aardse ver boven u verheven waren. En gij ging bevreesd, bekommerd en bevende daarheen, maar bevond wat men noemt een gunstig onthaal. Werd gij daardoor niet vervrijmoedigd om uw mond te openen en uw verzoek voor te stellen? Zo is het ook in de goddelijke dingen. Door een besef van onze geringheid en onwaardigheid gevoelen wij ons vrezende en bevende voor het aangezicht van de Allerhoogste. Maar wanneer Hij ons in zijn tegenwoordigheid leidt en ons gunstig onthaalt, gelijk de koning Ahasveros de bevende Esther ontving, door haar de scepter zijner genade toe te reiken, bemoedigt dat de ziel om haar smeekbeden aan zijn voeten neer te leggen. Niets dan dit is daartoe bekwaam. Maar gevoelt gij u en zegt gij dikwijls, ik ben zulke onwaardige. Zult gij ooit enigszins anders en beter worden? Heb gij nog hoop of uitzicht om dat nog eens waardig te worden? Wanneer meent gij dat waardig te zijn? Indien gij morgen dat zoudt waardig zijn, waar is dan heden uw waardigheid? Is de oude rekening al betaald en vereffend? Indien gij het wagen wilt op uw waardigheid, bedenk dat dan eerst de oude rekening moet doorgehaald zijn, voor gij met een nieuwe kunt beginnen. Waardigheid, waar is zij? In of bij de mensen? O, nee, sedert de val van Adam zoekt men die te vergeefs. Rechtvaardigheid viel in het paradijs, toen Adam zijn hand naar de appel uitstak. Viel de waardigheid op de grond, en sedert die tijd heeft zij nooit haar hoofd kunnen opheffen. Maar, zo vraagt gij, zal ik dan zo in mijn onwaardigheid gaan? Ik lees van iemand die dat deed, en hem ontmoeten een gunstig onthaal. Heere, zeide hij, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk één woord, en mijn knecht zal gezond worden. En wat getuigde de Heere van deze man? Dat hij zelf zo groot een geloof niet in Israël gevonden had. Zodanig was ook de belijdenis van de verloren zoon. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maar daarop werd het beste kleed voortgebracht, een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Waarom? Omdat het geloof zich ophoudt en woont bij een besef van onwaardigheid. Zij zijn boezemvrienden. Het geloof woont in niemand dan uit zichzelf onwaardige harten. Gevoel van geestelijke onwaardigheid is een kenmerk van geestelijk geloven, want het geloof alleen geeft een besef van onwaardigheid. Gij gelooft dat gij een onwaardige zijt nu. Door datzelfde geloof dat u uw onwaardigheid doet toestemmen, gelooft gij Gods genade. De Heere zij u genadig. Dat vertedert het hart, wet en schrik verharden dat slechts. Het is genade die vertedert, genade die vermurmt, genade die dringt, genade die goddelijke gehoorzaamheid voortbrengt. De Heere zij u genadig, maar wanneer? Ten alle tijden, in alle toestanden, onder alle omstandigheden. Wat zegt de ziel, ook na herhaalde afwijkingen, na dagelijkse zonden, na zoveel ondankbaarheid, verzuim, zelfzucht, hoogmoed, wereldse gezindheid, zoveel lichtvaardigheid en beuzelachtigheid en zo weinig leven, spreken, denken en verrichten tot heerlijkheid van die drieënige God? Indien de Heere dat alles gadeslaat en ons daarover straft, het zal goed voor ons zijn. Maar indien de Heere zal zodanig aanmerkte, als gans hinderlijk voor en geheel zondig tegen zijn genade, ach, waar wordt dan die mens gevonden wie de Heere ooit genadig zal kunnen zijn? Genade moet zich over al onze bergen van zonde en schande begeven, en in ons een gewillige gehoorzaamheid vormen, want Christus volk wordt een gewillig volk gemaakt op de dag zijner heerkracht. En hoe meer genade Hij aan ons verheerlijkt, des te bereidwilliger zullen wij zijn, Hem te dienen, te beminnen, te gehoorzamen en in zijn gezegende wegen te wandelen. God de Heer heeft geen behoefte aan slaven, aan gehuurde dienstknechten in zijn huis. Hij wordt gediend door zonen en dochteren. De gehoorzaamheid van een zoon of een dochter is een gewillige gehoorzaamheid. Gij zult misschien wel eens een verdrukt of een ziekelijke ouder gezien hebben, waarbij gij mogelijk verwonderd stond over de bereidwillige dienstbaarheid en het betoon van vriendschap, die hem in zijn kranke ouderdom door een toegenegen dochter werd bewezen. Maar veronderstel eens dat die dochter haar ouder gedurig eraan herinnerde: ik doe dit omdat het mijn plicht is. Indien ik uw peluw onderstut, indien uw medicijnen breng, uw spijzen geef en uw behoeften zoek te vervullen, het is mijn plicht. Gij zijt mijn ouder en daarom bewijs ik u mijn plicht. Hoe zou een ouder acht slaan op een zoon of een dochter die hem altijd met plicht tegenkwam? Maar wanneer hij zag dat elke beweging haar aandrang uit liefde had, indien hij gevoelde dat de zachte hand der liefde de peluw onderschraagde, de tedere hand van toegenegenheid de medicijnen toediende, een toegenegen glimlach op het gelaat en soms het hartelijkst medegevoel tentoonspreidende, doch alles verenigd met de diepste toegenegenheid van het hart eens dochters, dat zou zo met liefde ontvangen worden als het besteed werd. En nu, is het anders in de dingen Gods? Ga tot uw God met uw plicht. Het is slechts daar goed voor dat hij u in het aangezicht vliegt. Ga tot God in liefde, in de gehoorzaamheid van een toegenegen hart, en gij zult hem aangenaam zijn. Ten vijfde verheffe de Heere zijn aangezicht over u. De betekenis van deze uitdrukking meen ik te kunnen ophelderen door een eenvoudig zinnenbeeld. Een kind is zijn ouders ongehoorzaam geweest, of heeft anderszins dezelfde mishaagd, of om nog een tedere betrekking te nemen. Een vrouw heeft niet met haar man verkeerd, zoals hij met recht mocht verwachten, door hem niet die vriendschap en toegenegenheid te bewijzen als hij te eisen heeft, en het welk inderdaad niet slechts haar schuldige plicht, maar ook haar hoogste voorrecht is. De man laat dat dan soms zijn hoofd hangen, zijn ogen zijn afgewend en zijn aangezicht afgekeerd. Zij wordt door hem niet met dat blijmoedige gelaat en die vrolijke ogen ontmoet als haar op andere tijden begroeten. Zou in dit zinnenbeeld geen aanleiding wezen tot verklaring van de woorden: de Heere verheffe zijn aangezicht over u? Met een vriendelijke glimlach op hetzelfde, vrij, openbaar vergevende, barmhartig en milddadig, opdat gij mocht verhoogd worden tot hem. Wanneer een ongehoorzaam kind thuiskomt en ziet dat zijn vaders aangezicht jegens hem niet is als tevoren, dan schrikt dat terug. Er is geen haasten om op des vaders knieën te komen, geen omhelzen met die kleine armpjes om hem te kussen, maar een afkering door schuld en schaamte. Zo ook in goddelijke zaken. Wanneer het geweten ons zegt hoe wij op deze of gene wijze ongehoorzaam zijn geweest, hoe wij gezondigd, overtreden en verkeerd gehandeld hebben, dan is er bij de toenadering tot Gods tegenwoordigheid een tegenstaan, een huiveren, door de vrees van een niet gunstig onthaal. Maar o, welk een verandering voor het kind, wanneer het fronsen van dat aangezicht plaats maakt voor een vriendelijke glimlach, wanneer de kleine weer in de armen gedrukt wordt en de tranen worden weggekust. Hoeveel te meer zo in de dingen Gods, wanneer hij de tranen van het ongehoorzame kind afdroogt, en door de kussen zijns monds doet vergeten, gelijk in de zaak met de wedergekeerde verloren zoon. Daar zijn geen kussen met de kussen der vergeving, barmhartigheid en wedergevende genade te vergelijken. Ten zesde dan, en geve u vrede. O, welk een zegen, gelijk Jozef hart zegt: vlij mij neder en slaap zoet, daar ik vrede heb met God. En dit alles maakt de hoofdpeluw in dit leven zacht, en zal alleen het leger des doods gemakkelijk en aangenaam maken. Vrede met God door Jezus Christus, vrede door de bevrediging, vrede door het bloed der besprenging, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Menigeen begeert naar dingen, hoge dingen, maar wat zeide de Heere tot Baruch? Zoudt gij uw grote dingen zoeken, zoek ze niet. De leraars zoeken dikwijls grote gaven, grote welsprekendheid, grote kennis van verborgenheden, grote liefde en invloed bij het volk. Zij handelen verkeerd in deze zogenaamde grote dingen te zoeken. Het was beter dat zij uitzagen en zochten naar wezenlijke dingen, genadige dingen, dingen die hun zielen hier en hiernamaals ten zegen zouden zijn. De zegen die de begenadigde ziel het meeste begeert is vrede, want dit is de zoetste honingdruppel in Gods beker. Het is waar dat hij het hart niet doet overvloeien gelijk de vreugde, noch doet huppelen als op de eerste stralen van de verrezen hoop, of vertederen doet gelijk de bezoekingen der liefde, maar in enige betrekking is hij aangenamer dan allen, terwijl hij de ziel in een zoete verzekering stelt. Hij is de verwezenlijking van de zaligmaker zelf, want hij is onze vrede. En mag dienaangaande de hoofdzegen genoemd worden. Maar ziet eens hoe de schakels van deze goddelijke keten elkander tegemoet komen, gelijk die welke wij de vorige zondagavond voor u behandelden. Beschouw eens een ogenblik deze schakels. De Heere zegene u. Dat is de eerste schakel en behoede u. De tweede schakel, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten, de derde, en zij u genadig, de vierde, de Heere verheffen zijn aangezicht over u, de vijfde, en geven u vrede, de zesde, zes gezegende schakels, en allen verenigd in één aanhoudende keten, want wanneer de Heere begint met een zegen, eindigt hij met vrede. Wij behoeven geen grotere wensen, geen gebed om een hogere zegen dan vrede, want God heeft geen grotere te geven. Wanneer een vader sterft, laat hij al zijn goederen aan zijn kinderen achter. Jezus zeide, voordat hij stierf, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Het was zijn laatste erfgift, zijn stervensgave, in zijn ogen van de grootste waarde, en zo heeft hij ook voor ons te wezen. Het is mijn gewoonte niet om inleidende of afscheidsleerredenen te prediken, want daar is naar mijn zienswijze in beide dikwijls veel vleeselijks, en naar mij voorkomt, hoe minder vleeselijks er op de predikstoel of in de zitplaatsen is, hoe beter. Natuurlijke aandoeningen zijn veeleer ontmoedigd voor de bedienaars dan bemoedigend, want zij zijn zeer bedriegelijk en worden dikwijls voor geestelijke gewaarwordingen gehouden, en daarom ben ik er zo bevreesd voor. Te werken op die natuurlijke aandoeningen van het volk is het werk van een toneelspeler, maar niet van een prediker. Wanneer ik daarom mijn vergadering verlaat, neem ik zeer zelden een opzettelijk afscheid van haar. En wanneer ik terugkeer, predik ik evenals had ik reeds weken bij haar geweest. Doch gelijk ik in het dagelijkse leven niet geneigd ben hier of daar in tekort te schieten, zo wil ik dat ook niet in de dingen van God. En daar deze woorden mij in de morgen met enige zoetheid en geur op mijn gemoed kwamen, zo kwamen zij mij niet ongepast voor om mijn bediening voor deze tijd in Londen mee te eindigen. Wij kunnen geen grotere zegen ontvangen dan de Heere hier zijn dienstknechten uit te spreken geeft. En zij het onze zalige begeerte, dat de Heere in onze zielen al deze gezegende beden genadig mogen vervullen. Ik kon u geen zes gezegender smeekbeden achterlaten. Ja, al doorzocht ik zelfs het gehele woord van God van het begin tot het einde. Ik zou bijna geen gewichtiger, geen dierbaarder of gepaster zegeningen weten te vinden. Derhalve wilde ik, in de naam des Heren, mij schikkende tot een ieder die God vreest, in deze plaats zeggen, hoewel mij geen ogenblik in de plaats van Aaron stellende, maar alleen maar de woorden van de tekst bezigende. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht en over u en geve u vrede. Amen. Deze preek heeft Philpott uitgesproken in 1852 te Londen en is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.